De heren staan klaar. Geiraat en de vlieger maken het seizoen. Kop is gespannen, de podcaststudio trilt. De opname gaat beginnen.
Wat ik vind ervan, littekens en jeuk, die koester ik maar dan.
Muito bom dia, senhor Geiraat.
Muito bom dia, kapitaal de vlieger. Hey, coureur, notaria, ja. Verstappen. Ja. Ja, hoeveel kilometer per uur rijden jullie op dit moment?
Nou, nu rijden we 165 kilometer per uur. Maar dat komt, dames en heren, omdat ik midden op het Iberisch Schiereiland rijd, van onderweg van helemaal Zuid-Portugal naar Bilbao. Dat is ongeveer 1150 kilometer. En ik heb eventjes met de notaris, ja, kijk, een Amsterdamse vastgoedhandelaar die zich op het Iberisch Schiereiland rijden door een notaris. Mijn leven is geslaagd. Maar nu rijdt de notaris even, zodat ik rustig met jou deze podcast kan maken, Yves. Hoe was het met Von Jip?
Ja, Erik, het was een fascinerende avond. We moesten in Utrecht zijn vanwege het Nederlands Filmfestival 2022. Dit vond dan plaats in Utrecht in het Kinepolis bioscoop. Nou, Erik, parkeren in Utrecht, dat is de hel op aarde. Ik bedoel, parkeren in Amsterdam is de hel. Maar Utrecht is nog een slag erger. Dus we hebben uiteindelijk plaatsdelict kunnen vinden. En we waren net op tijd. Het is zo verschrikkelijk, jongen, als je dan net te laat bent. En waar hebben we naar gekeken? Ik zal even de trailer vertellen, Erik. Koning op de Dam, Von Jip, gemaakt door Sarah Vos en Sander Snoep. Het is een documentaire van BNNVARA. En de trailer zegt het volgende. Horeca-tycoon en miljonair Von Jip runt als een alleenheerser zijn familiebedrijf. Van Las Vegas tot Amsterdam. In Wons doorrookte kantoor, diep onder de dam, draaien de geldmachines op volle toeren. Alles wat Von aanraakt, lijkt in goud te veranderen. Totdat zijn altijd verzwegen Chinese familiegeschiedenis door een onverwachte wending opspeelt. Nou, dus daar gingen wij eens even voor zitten, Erik. En ja, wat heb ik gezien? Ik ken Von natuurlijk heel goed. Ik begreep dat ze 3 jaar lang met hem bezig zijn geweest. Op allerlei verschillende momenten. Je ziet toch wel een beetje als centrum in deze documentaire de aankoop van de Pontstijger in Amsterdam. Het duurste penthouse van Nederland op dat moment. Je ziet hem in zijn kantoor. Hij rookt zich, Erik, helemaal de tyfus. Het is niet te geloven. Daarnaast zie je hem ook met geldmachines aan de gang en biljetten tellen. Helene, die is de Rus zelf, zijn vrouw. En die opereert tussen Zeeland en Amsterdam. Zijn zus, die komt om 5 uur 's ochtends, vertrekt ze vanuit Zeeland. En dan komt ze moe aan in Amsterdam. En het eerste wat Won zegt, ja, je bent te laat eigenlijk. Daar komt het op neer en dan zegt hij koffie. dus het had ook de dictator op de Dam kunnen zijn. Maar wat we zien is een hele pure weergave van hoe zijn leven werkt. Best wel schokkend om te zien hoe zijn geschiedenis is. De harde kanten daarvan, de Chinese opvoeding.
Wat is die familiegeschiedenis dan? Was daar een verrassing?
Nou ja, wat je ziet, Erik, vooral is het China van toen. Ja, wat uit het Mao-tijdperk komt en hoe hard dat daar is. En de man is de baas. Kinderen kunnen gestraft worden. Discipline is alles. Hiërarchie is alles. Ja, en je ziet een man die toch dat in zijn vezels heeft. Een hele complexe band ook met de moeder. En Won is heel open. Dat hoe hij zijn moeder toch heeft gesteund nadat zijn vader weg was gegaan. De moeder die altijd bij Won om geld kan vragen. Enorme bedragen. Nou, ik had de indruk dat elke dag zeg maar naar de goktafels ging. Maar ik vond het heel puur en ik vond het heftig vooral.
Is zijn vader weggegaan?
Nee, zijn vader is overleden. Dus die vader en die moeder zijn uiteindelijk vanuit China naar Nederland geëmigreerd. Die moeder die kwam uit het rijke Shanghai. Vader was meer een plattelandsman. Nou, voor die moeder was die reis naar Europa een ticket ook gewoon zeg maar naar freedom. Of het liefde was, dat laat het gesprek of de film een beetje in het midden. Ja, en won is de pater das familias. En dat zie je ook heel duidelijk. En ja, trotse man is won, Erik. Je ziet ook een moment, vond ik heel heftig om te kijken, dat hij tumor heeft. Dus hij had tumor in zijn nek. En dan zie je won kijken, ga ik dood of ga ik niet dood? Het heeft heel veel verhaallijnen. Ik vond het heel heftig. Er zitten ook hele heftige uitspraken in die won doet. Niet geknipt. Ik denk dat dit een documentaire is waar nog uitgebreid over gesproken gaat worden.
Ah ja?
En daarna hadden we een hele mooie afterparty. Ja, er waren allemaal heel veel bekenden. Dus ik heb weer een hele tas vol verhalen natuurlijk meegekregen tijdens de afterparty. Ja, ja, ja. Maar die bewaar ik nog even, Erik. Want ik moet ze even checken.
Daar kan je wel 10 podcasts mee vullen, denk ik.
Ja, ja echt. Hey, even een vraagje aan jou. Waar ga je, want je bent nu, waar zit je ongeveer nu?
Ja, we gaan zo de grens over. We zijn een beetje omhoog gereden. Lissabon rechtsaf, stukje omhoog. Elvas gaan we de grens over. Spanje. Dan Salamanca. Een beetje grote boog om Madrid. En dan pats richting Bilbao. Een kilometer of 800 te gaan. En ja, weet ik, hou van rijden. Nu rijdt de notaris, die rijdt wat rustig. En als ik zo het stuur weer overneem naar deze podcast, dan gaan we weer een klein beetje gas geven. Maar ik wil lekker relaxed houden. En vanavond lekker toch een redelijk fit in Bilbao aankomen. Ik heb ongelooflijk veel zin in deze reis.
En morgen ga je naar Guggenheim?
Ja, morgen naar Guggenheim. Een beetje lekker in Bilbao spazieren. En dan gaan we vrijdag rijden we zo naar Biarritz, San Sebastian, dat ding daar. En gaan we lekker eventjes het weekend doen. Helikoptertje erbij. Mijn lieve dingen, romantisch, gezellig. En dan
allemaal duur, allemaal duur. Heb je nog, Erik, heb je nog dat restaurant geboekt wat ik je had geadviseerd in Bilbao?
Nee, dat ga ik pas doen als ik in Biarritz ben.
Okay.
Dan weet ik mijn schema. Want wat ik wel gedaan heb, jij hebt gezegd, je moet even een honk hebben een paar dagen.
Ja.
Ja? Ja. En dat honk is dan dat ding in Biarritz wat jij en Tamara me geadviseerd hebben. En daarna zien we het wel. Kijk, er is ook werk. Klinkt een beetje raar op je huwelijks, je honeymoon werk hebt. Maar ik werd net alweer gebeld door die bank over het grote bod wat we gedaan hebben. Ik zei, jongens, ik ben een honeymoon. Ja. Dus alles speelt. Maar Yves, ik heb eventjes met anders met je willen bespreken, met de luisteraars. Ik ben totaal gebiologeerd en super geïnteresseerd in het dossier Nord Stream 2.
Mm.
Wat wil nou het geval, luisteraars? Er is gisteren op 3 plaatsen in deze pijplijn, eigenlijk van Rusland naar Duitsland, is er een sabotageactie geweest. Waarbij op 80 tot 100 meter diepte de pijpleiding op 3 plaatsen onklaar is gemaakt. En hoogstwaarschijnlijk met explosieven. Want in Zweden hebben ze seismische activiteit ontdekt. Op die stuk van de bodem van de zee. Op Deens grondgebied. Nou, wat gebeurt er dan? Ik was zo gebiologeerd. Ik ben direct naar BBC World, naar CNN, naar NBC. Gisteravond nog een stukje meegekregen van Op 1. Dat wil ik eventjes... Ik wil daar even Nord Stream eventjes parkeren. Ik weet niet of je Op 1 gezien hebt, ik denk het niet. Maar er zat dus een NATO-generaal. Dus de Nederlandse afgevaardigde een NATO-generaal, een soort generaalkerel. En die zei eigenlijk, en ik heb nog nooit van mijn leven zoiets gehoord, dames en heren. Die zei dat Nederlandse verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen toch moesten investeren in bedrijven die oorlogsequipment maakten. Dus we hebben 2-3 jaar geleden zijn al die pensioenfondsen door wie dan ook aangevallen dat ze überhaupt geïnvesteerd hadden in bedrijven die wapens maakten. Je was een paria, je was een asociaal. Ja? En nu zitten dus bij Op 1 en onze vriend Thijs van den Brink stelde die man daar geen enkele vraag over. Die zat gewoon eventjes te advocateren over het feit dat onze pensioenen best in de wapenindustrie geïnvesteerd mochten worden. Ik viel bijna van mijn stoel, maar dat terzijde. Nord Stream 2. Nou, wie is er schuldig, Yves, aan Nord Stream 2 en de sabotage daarvan? Daar heb ik heel lang over nagedacht. Ja? En voordat jij nu wat zegt, wil ik je eerst vragen, heb jij er ook over nagedacht?
Nee.
Nee? Dat is mooi. Dan ga ik door. Kijk, dames en heren.
Rustig, hè? China, rustig.
Rustig, ja. Kijk, China is niet schuldig, want die kunnen er technisch niet bij. Ja? Er blijven eigenlijk een bedrijf, een concurrent. Ja, dat geloof ik niet. Er moet een heel groot bedrijf zijn. Een BlackRock die dan helemaal mensen niet gaat nemen om een pijpleiding op te blazen. Veel te riskant. Aan het einde van de rit zouden we dus denken, ja, wie is er schuldig? Nou, Joe Biden en nog een of andere minister, die hebben gezegd dat ze zwaar tegen Nord Stream 2 zouden zijn. Die filmpjes kunnen we allemaal zien op het internet. En iedereen, een groot gedeelte, zegt, het is Amerika. Nou, ik geloof niet dat Amerika op Deens grondgebied een pijpleiding gaat opblazen die van Rusland naar Duitsland loopt. Geloof ik niks van.
Mm.
Nou zegt iedereen, dat is Poetin. Nou, als Poetin die pijpleiding op zou willen blazen, zou hij dat eigenlijk dichter bij Russisch grondgebied doen. Levensgevaarlijk in een gebied waar op dit moment heel veel geallieerde schepen varen. Dus om daar met een onderzeeër, wel of niet bemand, op 80 meter diepte. Je weet nog goed dat die onderzeeër, die Koersk, die konden ze nog eens naar boven halen. Laat staan dat ze naar beneden gaan. Snap je wat ik bedoel? Dat moest een Nederlands bedrijf doen. Mammoet van Seumeren, van FC Utrecht. En daarbij heeft Rusland niet echt een belang om dat te doen. Want ze hebben er met een aantal bedrijven en overheden ook 10 miljard ingestopt. En Rusland, als die Nord Stream 2 open is, krijgt dan weer allemaal fondsen binnen.
Ja.
Dus wie heeft het gedaan?
Ik denk Jaap van Dissel.
Ik denk ook Jaap van Dissel.
Nee.
Heel grappig deze hier. Ik vind het heel grappig. En ik wil nu, het is een cadeau voor de media. Een cadeau.
Nee.
Je kunt de bewijzen inzien. Follow the money, al die journalisten. Erik Smit, Henk Willem Smit. U kunt allemaal nu en masse naar het kantoor van Yves Geijer gaan.
Nee, Erik.
Het is een cadeau. Ja.
Nee. Laten we het even, we gaan het afwachten. Het is zo ingewikkeld, Erik. Ik heb wel natuurlijk wat van die analyse sites bekeken, maar we gaan het afwachten. Laten we het daar even over hebben.
Ik wil even nog de schuldige aan jullie geven.
Okay.
Ik ga hem niet onderbouwen, dat doe ik de volgende podcast. Ga ik het allemaal onderbouwen.
Ja.
De schuldige is het Verenigd Koninkrijk.
Okay.
Boris Johnson heeft destijds de opdracht gegeven.
Oké. Het lijkt wel Cluedo, Erik. Scarlett Johansson deed het in de biljartkamer. Erik, even een heel kort tussensprongetje. Ik had een mail gehad. Kijk, de luisteraars die nu naar ons luisteren, die kennen natuurlijk niet onze andere podcast. Maar toen hadden we het over kinky.nl. De notaris kan toch niet meeluisteren. Maar jij had de loftrompet toen afgestoken. Wat?
Ja, wat? Ik zit naast de notaris. Het woord kinky begrijpt ze, hè?
Ja, nee, oké. Okay, dan moet je het straks maar even uit. Nee, maar laat mij even uitpraten. Nee, maar dus ik kreeg een mail binnen van iemand die goede band heeft met dat platform. En het is het grootste platform in Nederland voor prostitutie. Ja, een soort bordeel 2.0. En de vraag is of wij het interessant vinden om een keer met iemand van hun managementteam te bellen in de podcast. En dan kan jij lekker je vragen erover stellen. En dat hij zei zelfs, dat kan dan de Rode Oortjes podcast worden. Willen wij dat, Erik?
Ja, natuurlijk willen we dat. Wat is dat voor een vraag?
Oké.
Wacht even, is die man van kinky.nl, is dat de eigenaar of is dat een directeur? Hoe werkt dat?
Nee, dit is iemand die de eigenaar goed kent. Dus ik noem zijn naam even niet, want dat is niet zo netjes. Maar die ken deze gast goed.
Ja, dus dat lijkt me een fenomenale podcast. Dat wil ik heel graag doen.
Oké, dus die houden we eventjes in de reserve. Dan heb ik even nog een andere vraag aan jou. Hè. Kijk, we zijn nu even, we zijn 10 dagjes bezig ongeveer met deze podcast. Ik vind het leuk. Ik heb er plezier in. We hebben ook weer wat geleerd, Erik. Maar nu krijgen we best veel vragen over reclame. Nou, dus ik zit erover na te denken. Dus dan moet ik bijvoorbeeld, ik heb nu een koekje voor me, een liga. En dan moet ik dat koekje gaan eten. En dan moet ik tegen jou zeggen hoe lekker het is. En dan neem jij een vitamin water. Oh, lekker, vitamin. Hoe staan wij daarin, Erik? Dat soort dingen.
Kijk, Yves, ik hoef je niet te vertellen dat deze podcast van het beginnen van met de kapiteinenlijn, buiten het feit dat we de tijd in besteed hebben. Jij een gedeelte van je personeel eraan werkt, die je gewoon doorbetaalt. Dat geen geld oplevert. Hè? Integendeel. Hè? Maar dat doet niet helemaal ter zake. Kijk, nee. ik vind dat we best reclame mogen doen. Maar ik denk dat de luisteraars dat ook niet erg vinden. Maar om je eventjes plastisch uit te leggen, Yves. Ik wil me niet laten neuken voor een cola.
Oké.
Okay. Ja? Dus daar wil ik eigenlijk alleen maar mee zeggen. Dan moet het wel geld opleveren. Maar niet 500 of 1000 euro of zo. Daar heb ik geen trek in. Wij zijn gaar in de vies. Wat vinden de luisteraars van? Ik denk dat de luisteraars dat niet zo erg vinden.
Nee, maar het moet grappig zijn.
Het moet grappig zijn. Het moet opbrengen. Kijk, wij zijn natuurlijk niet onbemiddeld. Ja? Dus het is geen dealbreaker. Maar als er adverteerders komen. Ik moet ook nog achter het product staan. Want ik ga geen ligakoek eten. Die ik niet tevreden vind en wel aanprijs. Daar begin
okay,
ik niet aan.
Okay. Ja? Hey, nog een vraag. Vorig jaar hebben wij die prijs gewonnen. Beste nieuws- en opiniepodcast van Nederland. Van FD BNR. En die nominatieronde is weer op gang gebracht. En dat hebben we vorig jaar ook wel besproken en verteld. Willen we dat weer?
Nee.
Nee, hè?
Nee, ik heb er geen zin in. Nee, we hebben een kras. We hebben prachtige dingen gedaan. We kunnen ze allemaal uitleggen. Maar je weet, vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard. We hebben een kras op ons blazoenetje met betrekking tot ome Jaap.
Ja.
Ja, dus ik vind niet dat we nu ons moeten gaan nomineren. Ik heb dat misschien volgend jaar weer, maar dit jaar niet. Maar dat is alleen maar mijn mening.
Nee, vind ik ook.
Mooi. Zijn we ook over eens? Hebben we nog meer vergaderpunten?
Ja, nee, maar ik vind dat ook... Ja, het is wel een lastig gesprek, dit. Waarom? Ik zeg nog tegen jou, ga even langs de kant staan of zo. Maar je rijdt nu ben je bezig met de ronde van de Baskeland of zo?
Ja, maar kijk, wat we nu al afspreken, als ik eruit klap, als ik over de Spaanse grens ga, dan stopt het gesprek ook.
Oké. Ja? Dat klinkt heftig. Hey, Mathieu van der Poel.
Ja. Ja, heb je het filmpje gezien? Hij is wel eens in zijn onderbroek in die slaapkamer gelopen, over het bed gesprongen.
Ja.
Dat is niet handig.
Ja, niet handig, ja, Erik.
Maar Jan Vertonghen gaf een fantastische tweet.
Ja.
Ja? Die zei, ik weet niet of ik het ook niet had gedaan.
Ja, maar dat zeg ik ook. Kijk, Erik, als jij de andere kant van de wereld gaat reizen, 2 maanden je helemaal werkelijk waar de slag in de ronde werkt om topfit te zijn. Je betaalt je eigen ticket. Je bent helemaal klaar voor de big game. En dan zit je op een gang met kinderen. Die hebben dan een spelletje dat heet Knock and Run. Die ouders die weten dat ook. Ja? Dus die vinden dat prima. Die meisjes gaan dat ook filmen. Alsof ze bezig zijn met een spelletje.
Ja,
hij is er klaar mee. Ja. En dan gaan ze ook nog eens massaal dit delen aan social media kanalen. Ja. Om het nog eventjes aan te jagen.
Even een jongens carrière in een vernieling helpen. En oké, Mathieu is veroordeeld voor 1000 euro, weet ik veel wat. En dan gaan die mensen nog in hoger beroep ook. Wat een naargeestige mensen, zeg. Bah.
Bah. Echt waar.
Bah. Wat een echt een nare mensen is. Bah.
Ja, ik hoorde... daar zijn we het over eens. Ik hoorde gisteren ook nog iets over ome Frits... ik denk dat mijn theorie klopt, maar die hou ik lekker voor de vrijdag. Over vrijdag gaan we het hebben over de theorie van Frits en Jumbo.
Frits van Eert.
Ja. En er zijn weer wat corona-oplevingen. Denk jij dat binnenkort Appie weer bij Opeen zit om te gaan zeggen dat we ons allemaal moeten laten testen?
100.000%. Overigens in Portugal ook.
Ja.
Corona is behoorlijk weer aan het oprispen. Maar het is gewoon een griepje van 4-5 dagen. En de wereld draait gewoon weer door.
Ja.
Ik maak er niet zo'n zorgen over. Ik zou me hooglijk verbazen als er weer allemaal lockdowns komen. En QR-codes met entree als je ergens in wil gaan. Als ze de economie die nu al zo onder druk staat, nu helemaal om zeep willen helpen. Dan moeten ze dat soort technocraten vooral de sleutels van ons mooie land geven. Dus als ze het doen, zijn ze helemaal...
Nee, maar we gaan het daar nog wel over hebben, ook vrijdag. Want ik heb me wel even al die kamerdebatten een beetje laten uitdraaien over het plan en zo. En ze hebben natuurlijk weer helemaal geen plan, want ze hebben natuurlijk weer geen idee. En dan gaan ze weer reactief reageren straks.
Mannen, Erik,
Kuipers sluit ons af, maar we babbelen nog heel even door. Nee, we babbelen nog even door.
Als ik weg ben ik weg.
Ja, geen enkel probleem. Nee.
Okay,
dus, en ik heb ook een beetje die kamerdebatten gisteren gevolgd over over Ome Jaap. Daar zit wel iets interessants in. Maar dat wil ik ook eind van de week bespreken. Want ik wil dat nog even onderzoeken. En wat wou ik je dan nog meer zeggen? Ja, oh ja. Ik zit dus gisteren op die afterparty. Kom ik een man tegen. Die heeft een sauna. Een gigantische sauna. Die zegt tegen mij dat vorig jaar was zijn rekening, energierekening, 31.000 euro in augustus. Hij kreeg nu een rekening van 187.000 euro, Erik. Dat is toch gewoon niet meer... Ja, hij zegt tegen mij, ja, wat is dat normaal? Ik zeg, ja, dat is heel normaal. Ik zeg, dat is inflatie, dat is hartstikke normaal.
Ja, nou ja, hij had het al aangekondigd, hij is echt weg.
Dus ik hou me maar even aan wat hij zei. Als ik weg ben, dan ben ik weg. Hij is weg. Maar goed, we hebben een leuk gesprek gehad. Morgen zijn we er gewoon weer. En dan hoor ik wel of hij is aangekomen in Bilbao. En dan hebben we ongetwijfeld weer mooie verhalen met elkaar te delen. Dank voor het luisteren. Tot morgen.